goedemiddag. De kerkraad heet u allen in de kerken die thuis met ons verbonden zijn van harte welkom bij deze gezamenlijke dienst met de zelfgevormde gemeente van Abbebroek. Het is vandaag jeugdzondag en startzondag. De dienst van vanmiddag zal vooral gericht zijn op de jongeren. Er is trouwens 3 collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor het jeugdwerk in onze beide gemeenten. Het thema van de verkondiging is Matthäus vertelt hoe Jezus hem riep. En ter inleiding zingen we Psalm 135 vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Na het zingen is er gelegenheid voor stilgebed. Deze dienst zal worden geleid door meneer Volkers van Abbebroek. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we samen onze harten opheffen tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeenten, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar straks luisteren naar de roeping van Matthäus. En Matthäus wordt daar geroepen waar de Heere Jezus hem ziet. We gaan met elkaar zingen van Psalm 84 en daarvan het derde vers, Psalm 84, vers 3. zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 17, het derde vers. Als de Heer Jezus je roept zoals hij Matthäus geroepen heeft, dan is de enige juiste reactie dat wat we bezingen in die psalm. Namelijk, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat ons antwoord ook zal zijn na de geloofsbelijdenis, dat wij de Heer Jezus allemaal volgen. We belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar het aangezicht van de Heer zoeken in gebed en hem bidden om een zegen. Heere onze God, u de grote en de heerlijke God die hemel en aarde gemaakt heeft, die de hoogste berg en de diepste afgrond in zijn hand heeft, wij komen tot u met dankzegging in ons hart dat wij hier bij elkaar mogen zijn in dit kerkgebouw en dat we daarbij mogen zeggen in dit nagenoeg volle kerkgebouw. Heer, u bent het die ons samenbracht en met wie we, en dat we hier met elkaar straks het woord mogen openen en uit dat woord mogen lezen en horen wat u tot u te zeggen, ons te zeggen heeft. Dat wij mogen horen de roepstem die uitgaat naar een ieder van ons, of we nu hersteld hervormd zijn, of christelijk gereformeerd, of protestantse kerk in Nederland, of gereformeerde gemeente, of welke tot welk kerkgenootschap we ook horen. Ja, zelfs, en misschien moeten we vandaag juist wel zeggen, zelfs juist als we niet tot een kerkgenootschap horen, dan roept u ons allemaal om u te volgen. Heren, en dan is dat al een wonder op zich. Dat u tot ons komt en ons roept. Een wonder waar we zo vaak helemaal geen oog voor hebben. Wat we normaal gaan vinden. Dat wij hier zitten. Heren, maar het is niet normaal. Het is niet normaal dat u ons hier geroepen heeft. Dat u in ons leven begonnen bent. Dat we gedoopt zijn. De meeste van ons. En dat we van jongs af aan onze plaats hier al in mogen nemen. En heren, tegelijkertijd klaagt het ook ons aan dat wij hier met elkaar zitten. Dat wij hier als twee gemeentes in één kerkgebouw passen. En dat komt omdat er velen van ons niet aan die roepstem gehoor hebben gegeven. Die zegt volg mij. Die we missen in de kerk. Die we missen in ons leven. En die we niet kunnen missen straks in uw koninkrijk. En heren, daarom willen we ons voor u verootmoedigen. Want hoe mooi het ook is om over kerkmuren heen samen te kunnen werken. Zelfs samen een eredienst te kunnen hebben. De keerzijde daarvan is dat wat er gebeurt in onze beide gemeentes. Dat er mensen zijn die afhaken. Die weggegleden zijn. Die niet in uw voetspoor zijn gegaan. We bidden u met name voor hen. Heere, wil u ze terugbrengen. Bij u. Wilt u nog eens met uw roepstem in hun leven komen? Wilt u ze opzoeken waar ze zijn, ze aankijken en zeggen, hey, jij daar, jouw naam, volg mij. Heren, laat het voor ons allemaal zo zijn vanmiddag. Dat we voor het eerst of opnieuw die roepstem van u horen en dat het naar binnen mag slaan. Dat we mogen merken zoals de Heer Matthäus riep. Zo heb ik het vandaag gehoord dat hij ook mij roept. En net als Matthäus mag ik hem volgen. En ga ik hem volgen. Maar Jezus, we bidden dat ook voor de jeugd. De nieuwe generatie die we aan u opdragen. Het verenigingswerk gaat hier in de CGK alweer beginnen. Het winterwerk bij de HK nog over een paar weken. En Heere, geef dat dit een jaar mag zijn waarin iedere jongere zich voorneemt om meer over u te weten te komen. Om te willen leren te volgen. Ja, Heere, volgen doen we eigenlijk allemaal al. We volgen onze eigen begeerten. We volgen dat wat de meerderheid zegt. We volgen dat wat de wereld ons zegt. Maar Heere, laat uw roepstem in ons leven, in hun leven zo klinken dat ze het mogen onderscheiden. Het verschil tussen alle stemmen van de wereld en de stemmen van ons eigen hart en uw stem, en dat die er bovenuit mag klinken. Heer, we bidden nu ook van deze plaats voor de spanningen die er zijn, met name ook in het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken. Heer, wees nabij, geef wijsheid aan degene die na moeten denken over de toekomst van de kerk. Geef wijsheid en geef uw geest in elk van de gemeenten afzonderlijk, dat ze bij elkaar mogen blijven. Of eigenlijk kunnen we misschien beter bidden dat ze bij u mogen blijven en soms zelfs bij u zullen terugkeren als ze op een heilloze weg zijn gegaan. Heere, geef dat overal, ook in de HHK, uw woord de leidraad mag zijn van het kerkelijke leven en van het gewone, normale, door de weekse leven. En dat die verschillen daartussen, kerkelijk en het gewone leven, niet een gigantische gapende kloof zijn, maar dat heel dicht bij elkaar ligt. Want als we u volgen, houden we er niet twee levens op na. Als we u volgen, houden we er ook geen twee boekhoudingen op na. Nee, u vraagt ons hele hart en ons hele leven. Heere, neig onze harten. En voeg die harten samen waar die verdeeldheid er is. Waar we nog twee levens of meerdere levens leiden met meerdere gezichten. En dat we geheel en al ons leven aan u over zullen geven. Dat bidden we van u, Heere. Niet omdat wij het verdiend hebben. Maar in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil bidden we het. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen in het Matthäus-evangelie. Aap en Broek zijn we begonnen met een serie over het Matthäus-evangelie. En wij gaan lezen over de schrijver van het Matthäus-evangelie. Hoe hij door de Heer Jezus geroepen werd. In Matthäus 9, vers 9, dat is de tekst. Maar we gaan met elkaar lezen Matthäus 9 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Matthäus 9 vanaf vers 1 tot en met 13. En nadat Jezus in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkte God die zo'n macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging van daar verder en hij zag iemand in het tolhuis zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Here te dienen met uw gaven. En wij gaan zingen uit de bundel Weerklank. Nou besef ik me dat er een heleboel mensen die bundel misschien niet bij zich hebben. Zeker als je uit normaal in Abbebroek naar de kerk gaat. Dus we moeten een beetje samen gaan doen. Dat we met elkaar mee kunnen kijken. En we zingen van Weerklank nummer 41. Jezus die langs het water liep. Jezus die langs het water liep. En die, dat lied dat gaat erover dat de Heere Jezus mensen roept. Intussen tijd kan u uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. En de Heere zegene u. En uw gaven. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Dat is wat we straks gaan zingen na de preek. Weerklank 267 en daarvan alle versen. De tekst van vanmiddag, en die ik in het bijzonder ook de jeugd wil meegeven voor het komende winterseizoen, is Matteüs 9, vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Het thema is, Matteüs vertelt hoe Jezus hem riep. Matteüs vertelt hoe Jezus hem riep. Twee gedachten, heel eenvoudig. Hij riep hem in het tolhuis en hij riep hem weg van het tolhuis. Matteüs vertelt hoe Jezus hem riep. Matteüs, die dit zelf heeft opgeschreven, die zegt in feite, ja, hij riep mij in het tolhuis en hij riep mij weg van het tolhuis. Dus allereerst in het tolhuis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kunt u zich voorstellen dat er in de kerk bepaalde mensen niet welkom zijn? Dat er mensen zijn tegen wie de koster aan het begin bij de deur zegt, jij mag niet binnenkomen. Dan is onze eerste reactie natuurlijk, dat kan niet. In de kerk is iedereen welkom. Je sluit voor niemand de deur van de kerk, want hoe horen ze anders het evangelie? Het is natuurlijk heel mooi dat we dat zeggen. Maar wat nou als er iemand binnenkomt met een mes in zijn hand? Een pistool. Wat nou als er iemand zich meldt met een Palestijnse vlag om zijn nek? Of iemand die een eindje verderop uit de koffieshop komt lopen en helemaal stoned is. Er zijn mensen die je toch liever niet in de kerk laat komen, al is het alleen maar voor je gevoel van veiligheid. Maar het kunnen ook mensen zijn die je heel veel pijn hebben gedaan. Iemand die je uitgescholden heeft. Iemand die die onjuiste en gemene verhalen over je verspreidt, die helemaal niet waar zijn. Daar zou je ook niet graag mee in de kerk zitten. Of iemand waarvan je weet, ja, in het dagelijks leven is diegene ontzettend slecht bezig. Op zijn werk, in het gezin. En dan in de kerk met een vroom gezicht mee zitten zingen, ja, ja. En godsdienstig meepraten, ja, ja. Dan zeg je toch zo'n hypocriet figuur, zo'n huigelaar, die willen we niet in de kerk hebben. En ik hoorde dat ook eens van iemand die jarenlang niet naar de kerk ging. Die zei, ja, ik wil wel eens een keer mee naar de kerk hoor, maar zit die en die er ook nog? Want die heeft me toch zo'n streek geleverd. Daar wil ik niet mee in de kerk zitten. Nou, over dat dilemma is vanmiddag nagedacht met de jeugd vanmiddag. En aan de ene kant zeg je natuurlijk, ja, iedereen is in de kerk welkom. Maar in de praktijk, als je even doordenkt, dan zeg je, ja, niet iedereen hoort in de kerk. Een groep mensen die we in het evangelie tegenkomen, die ook ervaren dat ze niet welkom zijn. In de kerk. Laat maar zeggen, in de tempel van die dagen, in de synagogen. Die had je toen ook al. Dat waren mensen die waren helemaal niet geliefd. Ze werden met de nek aangekeken. Niemand wilde bij ze in de buurt komen. Laat staan bij hen in huis komen, dat al helemaal niet. En dat waren natuurlijk de tollenaars. Het beroep van tollenaar was het meest gehate beroep bij de gewone Israëliet. En laten we eerlijk zijn, dat is heel goed te begrijpen. Laten we dat niet vergeten. Want we kunnen zo snel met ons vingertje wijzen. En zeggen, oh die fariseeën, daar komen ze weer met hun klachten. Waarom eet Jezus met de tollenaars en de zondaars? Kan toch niet? Ja, wacht even. Wij hadden ze ook geweerd. Dat stelletje oplichters. In de tijd van de Heer Jezus viel het land Israël onder het bestuur van de Romeinen. En soms wordt gezegd, rare jongens die Romeinen, maar in bepaald opzicht hadden ze het ook heel slim aangepakt. In plaats van een land helemaal in te nemen en alle ambtenaren en belangrijke personen te verwijderen en eigen mensen in de plaats te zetten, hadden ze een andere manier. En dat werkte ontzettend goed. Ze doen de mensen op belangrijke posten een mooi aanbod. Weet je wat? Jij mag je werk gewoon blijven doen. Maar dan doe je het voor ons. De voorwaarden zullen we een beetje wijzigen. Je moet nu aan ons verantwoording gaan afleggen. En voor de rest krijg je heel veel vrijheid. En zo stelden ze mensen aan om belasting te innen. En de manier waarop die belasting betaald werd, was niet door je formulieren in te vullen met je DigiD. Maar belasting betaalde je in tolhuizen. En een tolhuis stond aan de rand van de stad of bij een groot kruispunt. Meestal in de steden waar veel handel is. En als je dat tolhuis passeerde met je spullen, dan moest je tol betalen. Die methode die heeft in Nederland ook heel lang gewerkt. In Heenvliet heb je de Toldam. Daar gebeurde dat. En als je in het land van het land kwam met een kar vol koren, dan moest je een gedeelte van dat koren bij het tolhuis achterlaten. Of als je kon er ook voor kiezen om daar een bedrag voor te betalen. En als je met je koeien naar de markt ging om die te verkopen, dan moest je daar tol voor betalen. Die tolhuizen die stonden op plekken waar veel mensen langskwamen. En hoe meer handel er was, hoe meer zaken er gedaan werden in het tolhuis. Je kon het zo gek niet verzinnen of er werd tol opgeheven. Dus de Romeinen stelden mensen aan uit het Joodse volk, die mochten die tol gaan innen. Want die lokale bewoners, die kennen de streek, die kennen de mensen en die weten precies aan wie ze wat kunnen vragen, wie ze meer konden vragen, wie minder. En zo'n tollenaar was een gepacht beroep. Dat wil zeggen, je betaalt jaarlijks een bepaald bedrag aan de Romeinen en in de ruil daarvoor had je je plaats in het tolhuis en mocht je die tol gaan heffen. Het enige waar je voor moest zorgen is dat je jaarlijks dat bedrag aan de Romeinen betaalt. Alles wat je meer verdient, kan je in eigen zak steken. Nou, dan heb je een heel lucratief baantje. Als je een tollenaar was. Maar het is ook goed te begrijpen dat die tollenaars niet populair zijn. Ten eerste al vanwege de samenwerking met de Romeinen. Dat was de vijand. Ten tweede, omdat ze belasting opleggen. Nou, iemand die belasting in, dat zijn geen populaire personen. En ten derde, omdat deze mensen over de rug van anderen stinkend rijk werden. Ze vroegen vaak te veel en er was geen methode om bezwaar aan te tekenen. Een tollenaar is zo veracht dat de Joden ze op één lijn zetten met de hoeren. Hoeren verkopen hun lichaam voor geld, tollenaars die doen dat in zekere zin ook. Ze verkopen hun Joodse identiteit, ze verkopen hun zoon van Abraham zijn voor geld. En we hadden het er voor de dienst even over in een bepaald groepje. Matthäus wordt nog wel eens verwisseld met Zacchaeus, ook een tollenaar die geroepen werd door de Heer Jezus. Daarom was het een schokkende mededeling dat de Heere Jezus in het huis van Zacchaeus zei, ook hier is een zoon van Abraham. Want voor de Joden was dat niet meer. Die Joodse identiteit hadden ze verkocht door met de Romeinen samen te werken. Als iemand in de kerk komt en die staat bekend, als iemand die op een oneerlijke manier zijn geld verdient, die mensen bedriegt, die mensen oplicht met een babbeltruc, Of dat je voor een product wat waardeloos is veel te veel geld laat betalen, dan zeg je, wat een schande. Wat een hypocriet. Hij gaat naar de kerk en in de tussen bedriegt hij de mensen. Deze mensen waren niet welkom in de synagoge. Bij openbare gelegenheden werden ze met de nek aangekeken. Denk maar weer aan Zacchaeus, die de Heer Jezus wou zien. Nou, voor niemand liet hem erdoor. En het is nog begrijpelijk ook. En zo werd Matthäus ook geweerd. Hij was niet welkom in de synagoge. En hoewel dat hele stadje Capernaum, want daar werkte hij, dat lees je in Markers. Hoewel dat hele stadje Capernaum uitgelopen was om naar Jezus te luisteren, Matthäus heeft zich niet bij Jezus laten zien. Iedereen is bij Jezus. Grote groepen mensen, lezen we in vers 8, die verwonderd zijn. Want net is die verlamde man met zijn vier vrienden, is die genezen. Matthäus heeft er niks van meegekregen. Hij zat in het tolhuis. Hij is net iets anders dan zijn collega Zacchaeus in Jericho. Die was nog een beetje nieuwsgierig, Matthäus niet. Die blijft in zijn tolhuis zitten. Daar zit hij, zo stel ik me dat voor, zijn geld te tellen. En te wachten totdat die mensen, die overal vandaan zijn gekomen, straks langs zijn tolhuis komen en die weer eventjes aan kan slaan. Ketjing, ketjing. Totdat Jezus hem zag zitten. Let heel goed op hoe het er staat, jongeren. Want dit is Matthäus die het zelf opschrijft. In één vers. Zo heeft Jezus mij geroepen. Hij zegt in een paar woorden hoe de Heer Jezus in zijn leven kwam. En hij zegt het heel bescheiden. Hij heeft er maar één vers voor nodig. Maar het is heel veelzeggend. Let maar op. En Jezus ging vandaar verder. Hij ging Capernaum uit. En zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. Dan ga ik het even anders, iets anders lezen, want in die vertaling is iets weggevallen. Dat is heel jammer, let maar op en luister wat ik verander. En de Heer Jezus ging van daar verder en zag een mens in het tolhuis zitten. Die Matthäus heette. Er staat antropos, niet iemand, dat klinkt een beetje algemeen, hij zag een mens zitten. De mensen zeggen, daar heb je die vervelende tollenaar, die oplichter, die hypocriet, die landverrader. Jezus ziet een mens. Matthäus weet het nog precies. Ik zat in mijn tolhuis. En die blik van Jezus zei alles. Hij zag mij als mens. Zo anders dan al die mensen die voorbij kwamen. Ze kijken weg. Ze kijken met minachting. Met boosheid. Die schelden nog een keer na als ze bij het tolhuis weggaan. Maar toen hij mij aankeek. Deze Jezus. Toen wist ik het. Hij ziet een mens. Hij ziet niet een tollenaar. Hij ziet niet een landverrader, een oplichter. Hij ziet een mens. En hier leren we iets heel bijzonders over de Heer Jezus. En als je daar niet op let, dan snap je helemaal niks van de reactie van Jezus. Jezus ziet een mens. Waar andere mensen wegkijken. Jezus ziet een mens waar anderen al lang geleden hun oordeel klaar hadden. Waar Jezus een mens ziet, hebben anderen jou misschien al lang afgeschreven. Een sticker op je geplakt. Daar heb je er weer zo één. We leren hier, de Heer Jezus doet dat niet. Jezus ziet je als mens. Jezus weet wie je werkelijk bent achter al die misschien wel hele foute keuzes in je leven. Want die waren er bij Matthäus ook. En Jezus ziet je hele leven en weet wat er met je aan de hand is. En waarom je zo onverschillig doet zoals je doet. En hij schrijft je daarbij niet bij voorbaat al af. Matthäus zegt, mijn allereerste herinnering aan de ontmoeting met Jezus is dat hij mij zag. Hij zag mij letterlijk zitten. Hij zag mij ook figuurlijk zitten. Hij zag het zitten met mij. Om mij te roepen om hem te volgen. En weet je, dit is iets wat je vaker ziet in het evangelie. Dit patroon kom je vaker tegen. Moet je eens meeluisteren, meebladeren even in het hoofdstuk 4 van het Matthäus evangelie. Matthäus 4 vers 18. Maar dat gaat dus heel mooi dat we Weerklank 41 gezongen hebben, want daar gaat het hier over. Matthäus 4 vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en hij zag, daar heb je het weer, twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. Een paar versen verder, vers 21. Hij ging van daar verder en hij zag twee andere broers. Namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus. Terwijl ze hun netten aan het herstellen waren en hij riep hen. En zij lieten meteen het schip en hun vader achter zich en volgden hem. Het evangelie begint met een Jezus die u, die jou, die mij persoonlijk ziet. Matthäus beschrijft het niet alsof het een grote uitzondering is dat het met hem zo ging. Nee, hij begint het evangelie en al die mensen die tot discipel geroepen werden, daar lees je van en Jezus zag ze. Ik denk dat Matthäus zelfs hier iets anders nog bedoelt te zeggen. Matthäus bedoelt hier te zeggen, hij zag mij al voordat ik naar hem op zoek ging. Hij zag mij in het tolhuis zitten, terwijl al die anderen naar Jezus op zoek waren gegaan in Capernaum en vol verwondering over Jezus waren. Ik was daar niet bij. Ik was gewoon op de plaats waar ik van de zonde mijn beroep heb gemaakt. Want dat is het. En wat staat er verder? Hij zag een mens die Matthäus heette. En hij liep hoofdschuddend door. Nee, dat staat er niet. Wat dan wel? Hij ziet een mens in het tolhuis zitten en zegt tegen de mensen om hem heen. Met deze man moet je oppassen, want hij is op jullie geld uit. Nee. Jezus ziet een mens in het tolhuis zitten en zegt, volg mij. Volg mij. Kan je je voorstellen, Jezus loopt langs de koffieshop, hij gaat naar binnen en zegt tegen de eigenaar, volg mij. Hij loopt langs een bordeel en zegt tegen de eigenaar die meiden daar tegen hun wil in laat werken, volg mij. Jij. Jou bedoel ik. Anderen komen met vooroordelen, dat gaat zomaar niet en die hebben daar een mening over. Hoe is het mogelijk? Jezus kijkt en hij roept. De Heer Jezus, dat wil Matthäus hier zeggen als hij zegt en hij zag mij. Hij kent mij. Anderen hebben misschien 100 twijfels over je. En je moet hard je best doen om er een beetje bij te horen. Jezus zegt, volg mij. In één keer hoor je erbij. Nog voordat je begonnen bent om erbij te horen. Daar maar een poging toe gedaan hebt. Dat is wie Jezus is. Confronterend eigenlijk, hè? Het is heel bijzonder, maar het is ook heel confronterend. Als je bedenkt, Matthäus schrijft voor de Joden. Die hun neus voor ze optrekken. Die hem verachten, die tollenaars. Jezus niet. Je hoeft bij hem niet je best te doen om zijn aandacht te trekken. Je hoeft bij hem niet jezelf eerst te bewijzen om erbij te horen. Je hoeft bij hem niet jezelf op te poetsen en je beter voor te doen. Matthäus zit in een tolhuis midden in het leven waar Matthäus zelf helemaal geen kwaad in ziet. Ja, wel vervelend dat zijn volksgenoten zo naar hem kijken. Maar ja, dat neemt hij op de koop toe. Dat is hij inmiddels wel gewend. Maar Jezus ziet je precies waar je bent op school. Tussen je vrienden, achter je smartphone, in de kantine. Hij kent je en hij ziet je. Maar wacht even. Betekent dat dan dat hij mij helemaal prima vindt? Betekent dan dit dat hij zegt, Matthäus, anderen hebben vooroordelen over jou en praten jou de grond in en roddelen over je, maar ik vind je helemaal prima hoor. Jij doet ook maar gewoon je best om je geld te verdienen. Jij werkt wel voor de Romeinen, maar in je hart zie ik, je bedoelt het goed. Je vraagt wel eens wat te veel geld. Dat is ook zo, maar aan de andere kant, die veroordelende kerkmensen, die zijn net zo slecht. Laat anderen maar vinden wat ze vinden, dat is helemaal niet belangrijk hoor. Is dat wat Jezus bedoelt? Nee. En dan brengt ons bij de tweede gedachte. Matthäus vertelt hoe Jezus hem riep. Weg van het tolhuis. Jezus zegt, volg mij. Wat betekent dat? Dat betekent, Matthäus, ik wil niet dat jij langer in dat tolhuis zit. Stop met die mensen op te lichten. Stop om van je geld een god te maken. Ik wil niet dat jij in die overspelige relatie blijft. Ik wil niet dat jij je gezin verwaarloost. Ik wil dat leven tussen al die wereldse vrienden met wie je uitgaat, met wie je films kijkt die zondig zijn, met wie je naar de voetbal gaat, zeg dat leven vaarwel en volg mij. Weet je, het moment dat Matthäus de deur van het tolhuis achter zich sluit, is er geen weg meer terug. Matthäus kan niet even een weekje op proef met de Heer Jezus mee. En als het niet bevalt, dan pakt hij zijn oude beroep weer op. Gaat niet. Weet je waarom niet? De Romeinen die stellen daar meteen iemand anders aan in dat tolhuis. Want dat, onder bepaalde mensen was het best wel een geliefd baantje. Voor hem zijn er 10 anderen. Wat dat betreft is het een heel ander verhaal dan de roeping van Petrus en Johannes. Als zij terug naar het meer van Galilea gaan, dan ligt hun scheepje daar. En daar liggen hun netten nog. En ze kunnen gewoon weer gaan vissen. Dat loopt niet weg. Matthäus kan dat niet. Ben je weg uit het tolhuis, dan ben je ook exit bij de Romeinen. Dan zoeken ze wel iemand anders en hoef jij je niet meer te melden. Want dan ben je onbetrouwbaar. Er zit hier een boodschap in voor ons. Ja, Jezus, oproep om hem te volgen is niet vrijblijvend. Jezus zegt niet, bevalt het je niet om te volgen, kom dan gerust terug. Laten we een proeftijd afspreken met elkaar. Jezus zegt ook niet, joh Matthäus, jij kunt in de avonduren en in het weekend nog wat bijverdienen in het tolhuis als je door de week maar bij mij bent. Nee, die oproep van Jezus om hem te volgen is radicaal. Het is alles of niets. Je moet je oude leven achter je laten. Hij vraagt je met de zonde te breken. Anders kan je zijn volgeling niet zijn. Dat is wat de roeping van Matthäus ons leert. Heel veel mensen, niet alleen jongeren, denken, Jezus volgen, dat wil ik wel, maar ik houd de zonde nog even aan de hand. Die film waarin gevloekt wordt, zet ik niet uit. Ik wil Jezus wel volgen, maar daarvoor hoef ik mijn uitgaan toch niet op te geven. Ik wil Jezus wel volgen, maar ik wil daar de verkering met mijn vriendje die niks met het geloof heeft. En daar zich ook helemaal niet in wil verdiepen, wil ik niet voor opgeven. Ik wil Jezus wel volgen, maar mijn bijbaantje waar ik ook op zondag moet werken, wil ik daar niet voor opgeven. De roeping van Matthäus leert ons dat, dan kun je dus eigenlijk niet volgen. Jezus volgen kan niet voor 50%. En ook niet voor 75%. En zelfs niet voor 99%. Hij vraagt volledige toewijding. Dat wil zeggen, Heere, neem mijn hele leven maar. Zelfs als dat zo radicaal is dat er net als bij Matthäus geen weg meer terug is. En daar roept de vraag op, heb jij dat al gedaan? Heb je dat al gezegd? Heere, zegt u het maar. Ik wil, mag ik het zo zeggen, ik wil helemaal voor u gaan. Niets achterhouden. Helemaal voor de Heere Jezus gaan. Ga je leven eens langs. Je agenda, zijn er tolhuizen in je leven? Waar de Heere je vandaag wegroept? Plaatsen waarvan hij zegt, daar voel jij je misschien thuis. Dat is jouw veilige plek, dat tolhuis. Maar daar hoor je niet thuis. Daar ben je wel vaak, maar daar hoor je niet te zijn. Daar verdien je misschien een hoop, maar dat geld getuigt straks tegen je. Juist op die plekken komt Jezus naar je toe. En zegt, volg mij. Stel nou, hè, dat bij jou in gedachten komt. Ja, maar okay, ik ga soms uit met mijn vrienden naar de kroeg of café of waar dan ook. Ik noem maar een dwarsstraat. En je denkt, ja, dat is misschien voor mij wel zo'n tolhuis. Maar vanavond thuis heb je het er nog een keer over. En je zegt tegen elkaar, ja, maar daar als ik uitga met mijn vrienden die nergens aan doen. Daar kan ik toch ook een positieve invloed hebben. Ja, toch? Je kan toch een positieve invloed hebben op vrienden waarmee je naar de Kuip gaat? Je kan de Heer overal dienen, toch? De Heer Jezus zat ook niet alleen maar in de tempel en in de synagoge. Hij was bij de hoeren en de tollenaars. Hij ging daar juist naartoe. Daar gaat de tekst toch over? Hij zoekt de tollenaars op in tolhuis, om ze te roepen. In tolhuizen kun je evangeliseren. Ja, en dat is nou precies het punt. Je kan er best zijn. Als het je doel maar is om de mensen daar weg te krijgen. Weg te roepen. Dan volg je Jezus. Het voorbeeld dat Jezus in onze tekst geeft is dat er mensen in tolhuizen zitten die daar weggeroepen moeten worden. En Matthäus zegt, juist daar waar ik weggeroepen moest worden, daar zocht Jezus me op. Maar het werd al heel snel duidelijk dat hij niet wilde dat ik daar bleef. Dat is een radicale boodschap, nietwaar? Twee woorden van Jezus. En ze zijn zo radicaal. Volg mij. Matthäus zegt hier, als de Heer Jezus je ziet en je roept, dan vraagt hij niet maar een beetje van je leven, maar hij vraagt je je hele leven. Mag de Heer Jezus voor jou zo radicaal zijn? Mag hij dat vanmiddag tegen jou zeggen? Ik wil alles van je. Mag hij tegen jou zeggen, volg mij en dan gaan we daar en daarheen. Dat vinden we best moeilijk, komt heel dichtbij. En als je het niet moeilijk vindt, dan heb je van het evangelie waarschijnlijk nog niet zoveel begrepen. Want dan heb je nooit echt goed nagedacht wat het betekent om Jezus te volgen. Als je dit nou moeilijk vindt, om dat te zeggen tegen de Heer Jezus. De Heer Jezus, ik wil u volgen waarheen u ook gaat. Als je dat moeilijk vindt, geef ik je een advies wat de eerste stap is. Vertel hem je moeite. Ga dan na de dienst op een plek op de knieën. En zeg, Heer Jezus, ik heb nu iets gehoord. Ik vind dit zo moeilijk. Want als ik er echt goed over nadenk, zijn die twee woorden van u, volg mij, veel te radicaal. U vraagt niet een beetje van mij, u vraagt alles van mij. U vraagt niet maar om een paar zonden aan de kant te zetten, maar ze allemaal aan de kant te zetten. U vraagt niet om een beetje tijd, maar al mijn tijd. U vraagt mijn hele leven en ik weet niet of ik dat wel wil. Laat staan of ik het wel kan. Als je Jezus volgen moeilijk vindt, dan moet je ervoor, dan begin dan maar te bidden. En als je dat eerlijk bidt, dan weet ik zeker dat met het jou hetzelfde gaat gebeuren als Matthäus. En hij stond op en volgde hem. Het staat er alsof Matthäus geen bedenktijd nam. Geen twijfel, zonder aarzelingen, gooit hij de deur van het tolhuis achter zich dicht. En daar gaat hij. Dit is toch onbegrijpelijk. Hij had de best verdiende baan in Israël. Maar voor Jezus laat hij het allemaal achter. Waarom? Heeft hij dan niet getwijfeld? Ik weet het niet. Het lijkt erop van niet. Waarom twijfelt hij niet? Ik denk dat er maar één antwoord mogelijk is. Waarom twijfelt hij niet? Omdat het Jezus is die roept. Die Jezus die hem ziet. Die Jezus die de moeite neemt om werkelijk stil te blijven staan bij dat tolhuis. Niet omdat het moet, omdat je daar nou eenmaal je geld kwijt moet, nee. Hij bleef daar staan voor zijn geest, voor Matthäus. Niet met een opgeheventje vingertje. Voor Matthäus, maar voor wie Matthäus een mens is. En Jezus heeft hem zo lief. Hij heeft hem zo lief, de Heer Jezus, dat de Heer Jezus zegt, ik wil hem daar niet in die zonde laten liggen. En het maakt me niet uit wat de rest van de wereld ervan vindt, dat ik straks samen met Matthäus mijn gang door Israël ga. Die Matthäus die door iedereen als die oplichter en die tollenaar gezien werd. Jezus heeft hem zo lief dat hij alle sociale muren doorbreekt en zegt, Matthäus, anderen schrijf je je af, maar ik wil dat je mij volgt, zodat je straks een evangelie kan schrijven. Matthäus heeft waarschijnlijk niet direct begrepen wat dat volgen inhoudt. Hij wist niet waar de weg heen zou leiden. Maar Jezus zag hem staan en sprak hem aan. Hij wilde een tollenaar in zijn discipelkring hebben. En die tollenaar die gewend was om de namen op te schrijven van de mensen die hem nog belasting moesten betalen. Diezelfde tollenaar gaat schrijven over de Messias die hem alle schuld vergeven heeft. en de schuld van de wereld op zich nam. Als je Jezus leert kennen, als Hij je aankijkt en je erachter komt, Hij ziet mij als mens, ondanks wie ik ben, dan kun je niet anders dan opstaan en Hem volgen. Als Hij vanmiddag tegen u, tegen jou zegt, volg mij. Bent u? Ben jij al opgestaan en achter Hem aangegaan? Amen. Twee, we samen danken en bidden. Heren, wat is dat een wonderlijk evangelie. Dat u gaat naar plaatsen waar wij niet naartoe zouden gaan. Waar we misschien een enkeling naartoe uitzenden. Maar waar wij als gewone kerkgangers niet over nadenken om een stap te zetten. Terwijl ook daar mensen zijn. Midden in de zonde. Midden in de wereld van de zonde. Die weggeroepen moeten worden. En misschien hebben we dat zelf ook wel ervaren. Zoals Matthäus daar in zo'n tolhuis geroepen werd. Zo heeft hij mij ook in het tolhuis van mijn eigen zonde geroepen. Heren, wat is dat een wonderlijk iets. Ach, en daar kunnen we ons wel jaloers op worden. Bij hem was het tenminste duidelijk en krachtige roeping. Hij wist meteen, Matthäus, waar hij aan toe was. Wij zijn daarin gegroeid in de kerk. Jarenlang hetzelfde evangelie, maar dan kunnen we soms zeggen dat we ons er niet bij aangesproken voelen. Ach, Heere, dat is onze bankroet. Dat u ons roept en wij het niet horen. Dat u ons roept en wij met bezwaren en twijfels komen. Dat u ons roept en wij zeggen het moet net iets anders gaan en anders kom ik niet. Heere, vergeef het ons en geef dat uw roepstem ons niet loslaat. En wat is het dan wonderlijk, Heere, dat we over Matthäus in 3 evangeliën lezen. In Marcus en Lucas heet hij Levi, de naam die zijn ouders hem gegeven hebben. In het Matthäus-evangelie horen we zijn nieuwe naam. Hij die de vriend van God is. Hij die door God geliefd is. Misschien ligt in die naam wel het geheim van zijn roeping. Dat hij de liefde van de Heer Jezus voelde toen Jezus hem opnam in zijn discipelkring. Een liefde die dat geld in het tolhuis hem nooit gegeven heeft. Ja, Heere, bij u vinden we alles wat we nodig hebben. Het evangelie is dat u zondaars aanneemt. Heere, en zo komen we tot u. En geef het als we onze bezwaren hebben en als we deze radicale oproep zo moeilijk vinden. Dat we daar vandaag nog werk van maken om dat tegen u te vertellen. En neemt u dan maar alle bezwaren weg. En leer ons volgen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 7 is onze slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7. gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.